Welkom bij Once Upon a Taste, de podcast. Ik ben Jamie Penders en in deze podcast ga ik op zoek naar de meest bijzondere en alledaagse smaakervaringen. Met korte verhalen van jou en van mij, tastings, weetjes en leuke gesprekken over smaakbeleving. Want over smaak valt niet te twisten, maar wel een hoop te bespreken. Once Upon a Taste, een podcast die smaakt naar meer. Lisa Jansen strijdt voor een wereld waarin we niet alleen liever voor elkaar zijn, maar ook voor onszelf. Als schrijver, trainer, spreker en podcastmaker biedt ze individuen en organisaties handvaten om bij te kunnen dragen aan meer gelijkheid en inclusiviteit. Door onderwerpen als validisme, gewichtstigma, toegankelijkheid, veganisme en activisme aan te kaarten, laat Lisa ons zien dat je door dicht bij jezelf te blijven de meest blijvende impact kunt maken. In 2020 lanceerde zij het boek Laat Je Horen, de activistische beginnersgids voor jong en oud. Voor iedereen die een positief verschil wil maken in de wereld en graag wil weten hoe en waar te beginnen. Want volgens Lisa hebben we niet één perfecte activist nodig, maar miljoenen imperfecte activisten met het hart op de juiste plek. Zo maken we deze aardbol samen een mooiere plek. En voordat we echt gaan beginnen, neem ik jullie nog een stukje mee terug in de tijd. Ik leerde Lisa in 2017 kennen via Instagram, toen nog bekend onder de naam Taarten van Jansen, met haar prachtige zoete vegan kunstwerken. We ontmoetten elkaar in datzelfde jaar voor het eerst in Arnhem, waar ik Lisa interviewde voor de cursus Foodjournalistiek van El Eten. En sinds die tijd heeft Lisa allerlei deurtjes voor mij geopend op mijn weg. Ze nam me mee naar een prachtige styled bridal shoot waarvoor Lisa een oogverblindende taart verzorgde. Ze gaf mij een spoedcursus taartdecoratietechnieken toen ik in 2018 mee mocht doen aan de voorrondes van Heel Holland Bakt. En ik hield een hele mooie vriendschap over aan de Big Vegan Sister events die Lisa meermaals organiseerde. Dus als je luistert, Anna, love you. Maar wat Lisa zelf nog niet weet, is dat zij voor mij altijd een voorbeeld is geweest en een enorme inspiratiebron in mijn zoektocht waar ik heen wil als ondernemer, maar ook in het leven zelf. Zij is het levende bewijs dat het mogelijk is om met empathie en met zachte kracht een wezenlijk verschil te maken in de wereld. Mijn allereerste babystapjes voor de podcast begonnen met tips en tricks van Lisa. En ik weet nog heel goed dat toen ik haar als allereerste vertelde over mijn voorzichtige plannen van een podcast over smaakbeleving, dat ze direct zei dat ze onwijs graag te gast wilde zijn als het zover was. En vandaag is die dag aangebroken. Super spannend, want ik ga voor het eerst de podcast samen met Lisa online opnemen. Maar ik heb er ook heel veel zin in. Lisa, fijn dat je er bent.
Ja, dankjewel Jamie. Wat een aankondiging. Ik ben er helemaal een beetje stil van. And we go way back, 2017. Ja. Oh mijn god. En ik weet, jij moest net een beetje lachen toen je zei dat je mij toen interviewde. Want ik moest, en ik ook een beetje, want ik moest terugdenken aan dat ik toen in Van der Valk Hotel Duiven stond. Terwijl jij in Van der Valk Hotel Arnhem zat.
Ja, waar ben jij? Ik zie jou niet. Ja, maar ik ben er echt. Ja, ik ook.
Oh, dat was echt heel grappig, maar het kwam goed. En echt ongelooflijk leuk om dit zo te horen. Dankjewel voor de mooie woorden. Dat betekent echt veel voor me.
Oh, nou, kijk. Nou, heel graag gedaan. En we gaan direct van wal steken. Want om een beetje te proeven van jouw smaakbeleving, Lisa, heb ik je gevraagd om een product, ingrediënt of voorwerp uit te kiezen waar je bijzondere smaakherinnering aan hebt. En ik ben heel benieuwd wat je hebt uitgekozen en welk verhaal daarachter zit.
Ja, oké. Okay. Ik laat hem even zien aan jou, Jamie. Ik heb hier een appel. En dit is een jonagold, maar we doen even alsof het een goudrenet is. goudrenetten kan je tegenwoordig bijna niet meer vinden in de supermarkt. Vast nog wel op andere plekken. Maar dat vind ik best wel jammer, want ik vind dat de allerbeste appel voor appeltaart. En dat is ook waar ik over wilde vertellen, namelijk mijn oma's appeltaart. Mijn oma die is recent overleden. Ze heeft een prachtig leven gehad. Ik mis haar enorm. Maar een van de manieren waarop ik haar nog steeds heel dicht bij me kan houden, en dat is ook altijd al zo geweest, is met eten. En we kennen denk ik allemaal wel het begrip van oma's appeltaart. En mijn oma had zeg maar echt de oma's appeltaart. Zeg maar, als ik aan oma's appeltaart of aan appeltaart denk, dan denk ik gewoon aan mijn oma. En die was zo episch en zo bekend. En dat zelfs buiten mijn familie, dat als er een verjaardag was en mensen wisten dat mijn oma zou komen, dan wachten ze allemaal, ook al stond er gewoon al een hele selectie aan taart klaar, dan wachten ze allemaal totdat mijn oma er was, want die kwam met de appeltaart. Nou ja, die ging dan natuurlijk in no time op. Het was ook een hele traditionele appeltaart gemaakt met zelfrijzend bakmeel. Niet met een bakmix. We kregen helemaal niks op tegen, maar dat is niet hoe mijn oma hem maakte. En lekker met goudrenetten erin en dan zo'n mooie ruitjespatroon bovenop. Eten is voor mij heel erg belangrijk al mijn hele leven. En goede smaak ook. En dat geldt ook zeker voor mijn oma. Want mijn oma kwam uit 1927. Dus die is ook echt opgegroeid en had best wel een vormende leeftijd. Ook toen bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog er was. Dus die heeft ook echt een tijd van schaarste gekend. Die kwam met een heel groot boerengezin. Volgens mij met wel 12 kinderen. Die moesten allemaal gevoed worden. En daarna stond ze zelf aan het hoofd van een boerengezin. Ze heeft in betrekking gezeten. Ze heeft bruiloften geketerd. Ze was altijd bezig met eten. En eten ook echt gebruiken als een soort liefdestaal. En dat is waar ik mezelf ook heel erg in herken. En toen ik op een gegeven moment meer en meer doorkreeg dat koken werd moeilijker voor mijn oma. Ze was toen ook echt al 85 of zo. En bakken werd steeds wat moeilijker. En dan kon ze nog bijvoorbeeld wel een monchoutaart maken. Want die was dan makkelijker om te maken voor haar. Want ze had artrose in haar handen dan een appeltaart. Toen dacht ik, oké, ik moet zorgen dat ik dit recept en precies haar recept en hoe ze het doet, dat ik dat bewaar. Ik was toen al wel veganist. Dus we hebben een vegan versie gemaakt van haar appeltaart. En toen ben ik bij haar langs gegaan een keer. En ik ging best wel vaak langs, maar dat was echt dan specifiek om de appeltaart, zeg maar, te leren. Dus toen heeft ze mij dat helemaal geleerd. En dat ging ook echt op oma's manier. Dus dan een beetje van dit en een beetje van dat. En een eetlepel van dit. Maar ja, het kwam allemaal goed. En ik heb er een soort van recept van kunnen maken. En dan heerlijke goudrenetten gingen erin, maar ook rozijnen. En die goudrenetten, deden ze dan schillen en dan ook echt boven de kom zo uit de hand snijden, zeg maar. Dus geen perfecte stukjes of zo. En dan natuurlijk de deegreepjes bovenop en een vegan egg wash over de reepjes heen afbakken. En sindsdien heb ik het geheim van mijn oma's appeltaart ook in de vingers.
Zo bijzonder.
Ja, dat betekende echt heel veel voor me om dat samen te doen. Omdat ik ook heel erg besefte van... mijn oma was toen al heel oud. Ze is 95 geworden, wat echt een hele best wel oude leeftijd is.
Ja.
Maar ik was de afgelopen 10 jaar of zo eigenlijk al bezig met afscheid nemen. Omdat ik besefte iedere keer dat ik mijn oma zag, kon het de laatste keer zijn. Mm. Dus dit waren dingen die ik heel bewust wilde bewaren. Omdat ik die smaak en ook die herinnering aan haar, zeg maar, niet wil missen. En nu kan ik het ook, als ik haar heel erg mis, kan ik het ook bewust opzoeken om weer even terug te gaan. Nadat ik die happen van die taart at en dat ik bij mijn oma was en haar kromme handen die dat deeg kneden. En dan mocht je een blokje deeg proeven. En dat was, dat was altijd heel fijn en bijzonder. Dus daar heb ik hele warme herinneringen aan.
Oh, zo mooi om te horen. Ja, ik denk ook echt, je hebt appeltaart en je hebt appeltaart.
Zeker.
Als je naar een strandtent gaat en je bestelt appeltaart en ze vragen dan, wil je hem warm of koud? En dan zeg je warm en dan krijg je hem alsnog bevroren en hij komt dan uit de diepvries, wat helemaal geen probleem is. Je hebt goede diepvriestaarten.
Nee, zeker.
Maar met zo'n laagje eroverheen, een soort van gelatine-achtig iets, zo'n spiegel. En dat is gewoon een wereld van verschil met huisgemaakte, zo'n chunky appeltaart. Echt, ja, ik heb daar ook echt een zwak voor. Laatst had ik daar een discussie over van, ja, wat is nou je favoriete taart? En ik kon niet kiezen, want ik dacht, why choose when you can have it all? Maar appeltaart heeft wel echt iets bijzonders daarin. Dat het zoiets comfortings is. Het is altijd lekker. Het kan overal bij.
Ja, ik ben het echt volledig met je eens. Maar het is inderdaad ook wel voor mij echt wel een soort van huisgemaakte appeltaart. En dat hoeft dan niet per se letterlijk thuis te zijn. Dat kan een bakker bijvoorbeeld ook vast heel lekker. Of een lunchroom. Alleen, ik heb een ding met texturen in eten. En daardoor verdraag ik ook gewoon die de, zeg maar, goedkopere diepvriestaart. Niks mis met diepvries, niks mis met goedkoop, maar die appels worden dan een beetje sponsig.
Oh,
en ik
ja.
vind dat zo ongelooflijk vies. Ik kan dat niet
verdragen. Je houdt van de bite.
Ik houd van de bite. Ik wil de bite. Ja.
En is het voor jou met of zonder rozijnen?
Het liefste met, maar dan wel niet te veel rozijnen. Okay. Dus dat je er af en toe in proeft. Ja. En dan denk ik altijd, oh, nou komt er een herinnering boven. Dan denk ik altijd, dan soms piepte dan van die rozijntjes, zeg maar, tussen de ruitjes van de appeltaart door.
Oh, yeah.
En dan kon ik er vast één uitpikken zonder dat, zeg maar, dat viel dan niet op in het geheel.
Yeah,
dus daar
yeah.
zijn rozijnen ook goed voor.
Love it. Ja, en om daar een beetje op door te gaan met Taarten van Jansen als ja. Big Vegan Sister, maar nu ook met Studio Stoofpot, heeft smaak altijd in meer of mindere mate een rol gespeeld. Of dat nu taarten waren, vegan recepten, of waar ik heel goed op ga, de beeldspraak in jullie trajectaanbod, zoals snelkookpan of slowcooker. Wat betekent smaak voor jou?
Ja, je stuurde me deze vraag van tevoren toe en ik moest er echt goed over nadenken. Want eerst dacht ik van, wow, dat is best wel abstract. Wat vind ik? Ik wil niet een te vaag antwoord geven. Maar ik bedacht me eigenlijk al best wel snel dat smaak eigenlijk heel veel betekent voor mij. Omdat het iedere dag weer terugkomt. Eten is voor mij heel erg belangrijk. Lekker eten is voor mij ook heel erg belangrijk. En daar hoort smaak ook bij. Als iets niet smaakvol is, dan heb ik eigenlijk al geen zin om het te eten. Dat klinkt heel lullig en dan wil ik echt niet zeggen dat ik het dan niet opeet. Mm. Maar voor mij moet eten echt iets zijn waar ik van geniet. En als de smaak dan niet klopt, dan klopt het geheel zeg maar ook niet. En dat voelt echt als een waste of a perfect self-care moment of zo. Want zo zie ik gewoon mijn maaltijden ook echt. Ik weet dat het voor sommige mensen is van, oké, ik moet energie binnenkrijgen. En dat krijg ik binnen in de vorm van eten. Of ja, tenminste, dat zet mijn lichaam om in energie en daarom eet ik. Maar ik probeer wel van, als het lukt, van iedere maaltijd wel een soort van klein feestje te maken. Omdat, ik ben chronisch ziek, ik ben gehandicapt, ik zit heel veel thuis. Mm-hmm. En toch heb ik af en toe bepaalde prikkels nodig. En dan probeer ik gewoon in ieder geval mijn eetmomenten heel leuk te maken. Want dan heb ik ook altijd kleine dingetjes om naar uit te kijken. En dat hoeft ook helemaal niks groots of bijzonders te zijn. Bijvoorbeeld, ik heb vanochtend ontbeten en dat noemen mijn vriend en ik de pindakaas treatment. En dan rooster ik boterhammen heel crunchy. En dan doe ik er lekker pindakaas op en sambal. En een klein beetje van die gefrituurde uitjes. En komkommer. Dus het kan al zoiets simpels zijn, maar dan net even dat extra met een lekkere sambal bijvoorbeeld, daar word ik gewoon blij van.
Ik vind het zo leuk dat je dat aanstipt, want ik had er laatst een discussie over met mijn wederhelft. Ze zei, kan je niet gewoon eens een keer normaal eten? Gewoon normale boterham met pindakaas, gewoon normaal pap. Waarom moet daar ook nog een banaan op en kaneel en honing?
En een pekancrunch.
Ja. Dan denk ik, ja, maar omdat ik maar één keer leef en ik geniet hier echt het allermeest van. Als mijn leven alleen maar zou bestaan uit leven na eetmomenten, which is basically the truth, dan is dat voor mij gewoon helemaal goed. Ik sluit me daar helemaal bij aan. Ja. Dit is voor mij ook de peanut butter treatment.
De peanut butter, I love it. I love it, ik moet het ook gaan gebruiken nu. Maar wat ook nog trouwens, en als ik dat nog mag toevoegen, een ding is, denk ik, waarin smaak heel belangrijk is, is dat je er mensen ook heel erg mee kan overtuigen. En dat gebruikte ik heel erg in mijn tijd dat ik nog Taarten van Jansen runde. Dat was een vegan bakkerijtje. En ik hoopte altijd mensen te kunnen laten zien dat vegan eten ook gewoon echt heel erg lekker kan zijn. En dat je daarin ook niks hoeft te missen. Maar waardoor doe je dat? Het moet er natuurlijk mooi uitzien, maar het moet minstens zo goed smaken. En ik denk dat smaak wat dat betreft ook een heel goed soort van wapen of een paard van Troje kan zijn. Om mensen hopelijk wat meer te overtuigen om bijvoorbeeld wat meer plantaardig te eten.
Ja. Daar wil ik verder op doorgaan, want ik las op de website van Studio Stoofpot dat de politiek van eten jouw special interest is. Wat houdt dat in?
Yes. Misschien eerst fijn om voor mensen die dat nog niet weten, om te weten wat is een special interest überhaupt. Het is een begrip dat vaak wordt gebruikt in de neurodiverse community. En neurodiversiteit gaat eigenlijk over hersenen die anders bedraad zijn of anders werken dan wat wij zien als het gemiddelde. Dus dat gaat bijvoorbeeld over autistische mensen, over mensen met ADHD of Gilles de la Tourette of dyslexie of nou ja, noem maar op. En dat gaat eigenlijk dan over een onderwerp dat jouw buitengewone interesse heeft. En dat kan er voor sommige mensen misschien obsessief uitzien, maar heel veel neurodiverse mensen die halen daar heel veel levensgeluk uit eigenlijk. En zo is eigenlijk eten überhaupt voor mij mijn hele leven een special interest. Maar de politiek van eten is daar ook nog bijgekomen sinds ik me meer en meer bezighoud met activisme en met gelijkheid en ongelijkheid en discriminatie. Omdat eten is macht. Je hebt eten letterlijk nodig om in leven te blijven. Maar het is niet eerlijk verdeeld. En ook hoe het wordt geproduceerd. En dan heb ik het zowel over de menselijke kant als de dierlijke kant daarin. Er zijn gewoon heel veel misstanden. Er gaat heel veel mis. Ook als je ziet wie heeft toegang tot welk eten. En hoe komt dat eten ook tot stand. En wat gebeurt er allemaal in die keten. En wat voor uitwerking heeft dat ook. Welk eten is gestigmatiseerd en welke minder. Je kan ook heel erg uiting geven aan jezelf. En je cultuur bijvoorbeeld met eten. En dat alles bij elkaar is gewoon best wel politiek. Mm-hmm. Het is echt een soort machtsmiddel. En dat vind ik heel interessant om... vooral met het idee dat ik graag wil dat het beter wordt. En dat dat onrecht bijvoorbeeld weg wordt genomen om het iets minder abstract te maken. Er zijn bijvoorbeeld heel veel misstanden op het gebied van mensenrechten in de voedselsector. En dan vooral meer aan de onderkant van de keten. Ja. En dat uit zich bijvoorbeeld al in dat mensen die in Nederland zijn geboren, weinig mensen daarvan willen graag in het slachthuis werken. Daarom halen we mensen vanuit het Oostblok hier naartoe om dat werk voor ons te doen. Nou, die turnover rate, dus dat de mensen, mensen blijven maar heel kort in dienst. En dat zegt al iets, want mensen willen over het algemeen zo snel mogelijk weg. Er zijn ongelooflijk veel ongelukken. Ongeveer 20% van alle mensen die in de vleesindustrie werken, krijgen op de een of andere manier een ongeluk. En dat kan verschillen van iets heel kleins totdat er letterlijk een arm wordt afgehakt door een machine. Er zijn onderzoeken gedaan naar dat in de buurt van slachthuizen meer huiselijk geweld is. Dus dat de mensen die daar omheen wonen, ja, dat op de een of andere manier zich verplaatst, het geweld wat daar zich binnen de slachthuis afspeelt tussen mensen en dieren, dat zich ook vertaalt naar de letterlijke woonvloer.
Omdat het soort ook, van genormaliseerd wordt of zo.
Ja, dat durf ik niet precies te zeggen, maar dat het op de een of andere manier toch een uitwerking heeft op de psyche en vervolgens de acties van mensen. Maar ook kan je bijvoorbeeld kijken naar hoe wonen die mensen hier dan, die dat vuile werk, letterlijke vuile werk, voor ons opknappen. Er zijn heel veel misstanden in hoe bijvoorbeeld Poolse of Roemeense mensen die hier komen werken, hoe die wonen in schimmelige hokken met z'n 15e in een schuur. Het is gewoon verschrikkelijk. En dan heb ik het daarbij ook nog niet eens over het dierenleed. Maar die zijn allebei voor mij menselijk leed en dierlijk leed. Dat zie ik als... Het is niet één belangrijker of erger dan de ander. Het is allemaal verschrikkelijk. En ik hoop door me te verdiepen in die politiek van eten ook wat bij te kunnen dragen aan het toch weghalen van een stuk onrecht daarin. Of in ieder geval bewust zijn ervan en anderen bewust maken ervan. Omdat eten, ja, dat kan iets heel moois zijn. Dat is het voor mij ook. Maar er zit ook gewoon een hele pijnlijke kant aan. En ik vind het belangrijk dat we ons daarvan bewust zijn.
Ja. Ja, ook over klassenverschillen en zo. Weet je, het is nu heel erg een tijdperk waarin, weet je wel, je maakt foto's van je eten. En dat is eigenlijk ook een soort van, om te laten zien, een soort van prestige ding. Van, hey, kijk eens wat voor iets lekkers dat ik eet. Alleen, ja, het wordt ook in Nederland steeds meer dat die toegankelijkheid van voeding, dat niet meer de standaard is.
Ja,
ook heel veel mensen zijn die gewoon niet alles kunnen kopen wat ze in de supermarkt zien liggen.
Zeker, ja.
Is ook wel iets waar ik mezelf meer in wil gaan verdiepen. En als het gaat over muziek, maar ook over eten, dan wordt er vaak een term gebruikt waarbij ik nooit meer jouw stemmetje uit mijn hoofd krijg. Gaat er al een belletje rinkelen?
Ik ben benieuwd.
Nou, ik heb het over de term guilty pleasure. Want ik weet dat jij daar een hele sterke mening over hebt, die ik heel verfrissend vind. Zou je die met ons willen delen?
Jazeker. Ja, ik vind namelijk niet dat er guilty pleasures bestaan. Want ik zou niet zo goed weten waarom je je schuldig moet voelen om iets... Tenminste, als het andere geen schade toebrengt. Waarom zou je er in godsnaam schuldig over voelen? De ondertitel van mijn bedrijf Taarten van Jansen was ook letterlijk guilty pleasures met guilty doorgestreept, zodat alleen pleasures overbleef. En het is ook heel erg gelinkt aan, of in ieder geval heeft zijn wortels ook heel erg in dieetcultuur, denk ik. Omdat we het idee hebben dat we ons schuldig moeten voelen over bepaalde dingen die we in dit geval, ja, die we consumeren en in dit geval eten. Omdat dan sommig eten wordt bestempeld als, nou, dit is goed eten en dit is slecht eten. Dat hoor je ook letterlijk bijvoorbeeld in clean eating of, nou ja, dat,
ja, maar ook al gewoon in de schijf van 5.
Maar echt. Ja, we kunnen een hele aparte aflevering opnemen over het voedingscentrum. Laten we dat maar niet doen.
Ja.
Maar ja, ik erger me daar gewoon heel erg aan. Omdat ik denk dat het mensen ontneemt van een stukje plezier. En het is gewoon echt niet nodig om iets waar je plezier of een fijn gevoel uithaalt te bestempelen als iets slechts. En daarbij vraag ik me ook altijd heel erg af wat dat doet met de mensen in je omgeving. Als jij dat dus zo benoemt. En wat we allemaal zo normaliseren met elkaar.
Ja, want ik denk uiteindelijk dat bijna iedereen houdt van lekker eten. Maar om er volledig van te kunnen genieten, daar ligt ook een hoop conditionering op. Vanuit de opvoeding of vanuit onze omgeving.
Ja, 100%.
En van kleins af aan leer je allerlei oordelen en vooroordelen die leiden tot foodshaming of bodyshaming. Vaak allebei. En daardoor heel schadelijk zijn voor de manier waarop je naar jezelf, je omgeving en voeding in het algemeen kijkt. Zoals je net al zei over in goed of slecht denken. En als je er een beetje beter op gaat letten, dan zie je het ook echt op heel veel plekken terugkomen. Zoals bijvoorbeeld ook in kinderboeken voor kinderen vanaf 4 tot 6 jaar. Ja, what the fuck. Maar daarover misschien straks meer. Met Studio Stoofpot heb je samen met jouw wederhelft een interactieve lezing ontwikkeld met als overkoepelend thema Zijn wie je bent, waarin jullie uitleggen hoe je als belangrijk figuur in het leven van een kind hier op een positieve manier iets in kan betekenen. Ik vind dat een heel goed initiatief. Het is echt iets wat, ja, waar ik vroeger als kind ook heel veel behoefte aan had. En ik ben heel benieuwd hoe deze interactieve lezing is ontstaan en wat jullie de toehoorders bijbrengen over dit onderwerp.
Ja, we hebben deze lezing zat eigenlijk al wel langer in ons hoofd, maar het was vrij ad hoc dat we die hebben verzorgd. Want we vielen in voor iemand op een festival in Zwolle. Het heet Woest Festival. En dat is in principe voor jongeren, voor kinderen en jongeren. Heel erg leuk festival met allemaal theater en dat soort dingen. Maar in de avond hebben ze een speciale avond voor ouders, verzorgers, docenten, pedagogisch medewerkers. Dus iedereen die op de een of andere manier een soort van sleutelrol vervult in de levens van kinderen en jongeren. En ons werd gevraagd om iets te doen over bodyshaming. Dus we hebben het gehad over wat is foodshaming en bodyshaming. Maar ook wat voor impact kan dit hebben op de levens van kinderen. En ook heel verregaande impact en ook tot nog, letterlijk tot en met dat ze volwassen zijn. En ook wat kan je dan doen om dat om te draaien? Dus om het hopelijk te voorkomen of stel dat je dat toch ziet gebeuren of zelf teweeg brengt, wat kan je dan doen? En hoe kan je een positiever voorbeeld zijn in de levens van kinderen? En het was best ergens ook emotioneel om dit te doen, omdat er voor mij ook nog best een stuk pijn op zit. Omdat ik als kind vroeger misschien ook heel graag had gewild dat zoiets er was.
Ja.
Dus daarom voelde het extra fijn en belangrijk om te kunnen doen. Vooral ook door de reacties die we kregen. Ik was van tevoren best, want dit bodyshaming, gewichtsdiscriminatie. Vooral als je dik bent. Ik ben zelf dik. Ik gebruik dat als een neutraal omschrijvingswoord. Heb er nog steeds allerlei gevoelens bij, want de maatschappij vindt dik zijn over het algemeen niet fantastisch. Dus ik kan niet zeggen dat ik dat niet internaliseer.
Mm-hmm.
Maar om daar als dik persoon te gaan staan en dan te vertellen over, nou, dit is de impact. En dit kan je eraan doen. Terwijl je als het ware belichaamt waarvan heel veel mensen, wat heel veel mensen niet willen zijn. Randy en ik zijn allebei dik. We identificeren ook zo. Dat is best wel kwetsbaar.
Ja, enorm.
En, op andere momenten wanneer ik het over dit onderwerp had of heb ik ook best wel eens vervelende reacties gekregen. zijn ook bepaalde hashtags die ik niet meer gebruik op Instagram, omdat mensen daar echt bewust op gaan zoeken om hele vervelende reacties achter te laten, bijvoorbeeld. Maar we kregen zulke fijne reacties. We werden heel serieus genomen en er was een hele fijne bereidheid vanuit de mensen die er waren. Ik denk dat we ongeveer 100 mensen voor ons hebben gehad, verdeeld over 3 sessies. Dat het heel hoopvol was.
Ja.
En ik heb niet de illusie dat nou alles helemaal is opgelost of zo, maar om hier op deze manier over te hebben mogen praten met mensen die daarvoor open stonden, was fijn en op een manier ook wel helend.
Ja, ja, ik vond het ook. Ik heb een inkijkje mogen krijgen in de sheets die jullie toen hebben gedeeld. En ja, ik vond dat ook heel, heel krachtig. Iets wat ik denk dat echt een hele belangrijke toevoeging is voor kinderen. En dat we ook niet altijd in de gaten hebben wat voor effect dat inderdaad heeft. Als ja, een voorbeeldje. Mijn oma's, allebei, waren vroeger altijd bezig met lijnen, afvallen. En ja, dat is ook gewoon altijd het gespreksonderwerp. En dat je dan
ja,
als kind krijg je dan een soort van het signaal door van oké, een bepaald lichaamsbeeld, dat is hoe het hoort. En dat andere, dat ja, absoluut niet. Dan hoor je er niet bij of zo. Of ja. Dat kunnen eigenlijk, ik denk dat vaak volwassenen niet eens doorhebben wat ze eigenlijk nee, zeggen.
Het is zo diep verweven in onze hele cultuur. Het is ook heel normaal. Wordt heel normaal gevonden, laat ik het zo zeggen.
Ah, ja.
Als je bijvoorbeeld op een verjaardag bent en iemand zegt, wilde iemand nog taart? Nee, nee, ik ben aan de lijn.
Ja.
Of nee, ik hoef geen koekje, ik moet een beetje opletten. Of ik heb een balansdag of zo. Of,
nee, dat is ook een antwoord.
Ja, maar letterlijk dat. I don't give a shit about your diet, weet je wel. En ik snap heel goed waarom mensen het doen. Mm-hmm. Ik snap het echt heel goed. Maar ik zou willen dat we het met z'n allen eens erover zouden hebben. En dan ook collectief zouden beslissen om, weet je wel, als je dan een dieet wil volgen, om dan in ieder geval niet de rest van de wereld op die manier mee lastig te vallen.
Ja, precies.
Want het kan heel veel impact hebben. En wat ik ook heel erg merkte, is, want ik zei van, het was ook best wel helend voor mezelf om het hierover te hebben. Eigenlijk merkte ik dat we daar ook niet alleen stonden voor de kinderen, zeg maar.
Mm.
Want er zit zoveel oud zeer en ook nog huidig zeer rond dit thema, rond bodyshaming, rond überhaupt lichaam, lichaamsformaat. Bij ook heel veel mensen van mijn eigen generatie, van generaties onder mij, dat als je hiermee aan de slag gaat, je doet dat niet alleen voor ofwel je eigen kinderen of de kinderen in je leven, die op de een of andere manier in je leven zijn. Maar je doet dat ook echt voor jezelf. Het is echt een stukje, ja, dat klinkt heftig, maar generationeel trauma doorbreken.
Ja.
Vooral aan de vrouwenkant van families, en dat zal ongetwijfeld ook aan mannelijke kanten zijn, is het gewoon allemaal heel genormaliseerd en gebeurt er gewoon nog heel veel naars op het gebied van bijvoorbeeld bodyshaming of foodshaming.
Ja.
En misschien, trouwens, we hebben het over begrippen, maar misschien weten sommige mensen niet eens helemaal wat het betekent. Maar het is eigenlijk op een negatieve manier uit te geven aan je mening over dan wel iemands lichaam, dan wel iemands eten. Dus bijvoorbeeld zeggen, nou zou je dat nog wel nemen? Of
ja.
Het kan ook gaan over dat je zegt, oh ja, al het Indiaanse eten stinkt. Of, maar het kan ook dus zijn dat je over iemands lichaam kritiek hebt. En het kan echt over alle lichamen gaan. En dus niet alleen dikke lichamen. Maar je ziet wel vaak dat dikke mensen aan het kortste eind trekken. En dan vooral ook nog als ze bijvoorbeeld gehandicapt zijn. Of van kleur of zwart.
Mm-hmm.
Of arm bijvoorbeeld.
Ja. Ja, het raakte mij inderdaad ook heel erg. Dat het gewoon, dat hoeveel impact inderdaad dat kan hebben. En ik ben ook benieuwd of je een kleine tip of een advies of zo kan meegeven aan luisteraars.
Ja, zeker. Wat ik denk dat heel goed is, is als er kinderen of jongeren in je leven zijn, laten we het nu heel even daarop houden,
mm-hmm.
Dat het goed is om hen ook bloot te stellen aan een hele diverse groep mensen en lichamen. En dat je ook heel erg normaliseert dat alle lichamen goed zijn zoals ze zijn. En je hoeft dan niet te gaan praten in termen als gezond of ongezond. Want dat kan ook best wel snel validistisch worden. Zodat je daarmee eigenlijk mensen met een handicap of chronische ziekte discrimineert. Maar probeer dat eens op te zoeken, bijvoorbeeld in kinderboeken of op welke manier dan ook, dat je al heel gauw laat zien dat alle lichamen goed zijn zoals ze zijn. Want er is ook gebleken dat kinderen bijvoorbeeld vanaf een jaar of 3 al vooroordelen hebben over dikke mensen. Trek ik nu even op dikke mensen, maar ook op mensen van kleur en zwarte mensen. Ik weet niet of je die bekende poppentest kent. Maar dan moeten kindjes eigenschappen toeschrijven aan een witte pop en een pop van kleur. Nou, en alle slechte eigenschappen worden toegeschreven aan de poppen van kleur. En alle goede eigenschappen aan, aan de witte pop ook door kinderen van kleur. Dus zowel door witte kinderen als kinderen van kleur. En dat gaat dan echt over kinderen die echt pas 4 jaar zijn of zo. Hmm. Kinderen tussen de 9 en 11, die hebben net zoveel vooroordelen over dikke mensen als volwassenen racistische overtuigingen hebben. Dus het is iets waar je gewoon heel actief mee bezig moet zijn. En niet alleen met je kind, maar ook ga met jezelf aan de slag. Mm-hmm. Want iedereen heeft vooroordelen. En ik heb daar een hele mooie zin een keer over gehoord. En dat is: het eerste wat je denkt is wat je is aangeleerd. En de tweede is wie je bent, wie je werkelijk bent. Dus schrik er. Of ja, je mag er wel van schrikken, maar probeer niet te hard te oordelen als je merkt dat je vooroordelen hebt, maar ga er wel iets mee doen. Mm. Want kinderen merken het gewoon als jij bijvoorbeeld niet tevreden bent met je lichaam en je gaat voor de spiegel staan en plukken en of je maakt tijdens het eten, ja, mama doet even rustig aan met eten of letterlijke opmerkingen over je kind, bijvoorbeeld, ja, je bent wel heel erg zwaar, mama kan jou niet meer tillen, je wordt wel heel zwaar of, nou ja, dat soort dingen, want dat is letterlijk wat ik gisteren nog hoorde in de Efteling. Ik dacht, oh my god, dit was vroeger echt killing geweest voor mij. Ga niet alleen aan de slag met de overtuigingen van je kind, door bijvoorbeeld kinderboeken of wat dan ook, inclusief kinderboeken te delen. Maar ga ook echt met je eigen overtuigingen aan de slag.
Ja, ja, inderdaad. Let ook een beetje op woorden en acties en sleep niet de kinderen mee. En het is echt voor mij is daardoor Pasen echt forever verpest, want...
Oh nee.
Mijn oma die had dan geen chocolaatje of zo gekocht. Want dan zei ze, ja, dat is niet goed voor Jamie. Echt die ene fucking keer in het jaar dat je een chocolaatje krijgt. Of mijn andere oma die dan heel de tafel vol zette met lekker eten. Echt zo walhalla. En dan stond alles er eindelijk en dan zei ze, ja, dat is eigenlijk niet goed voor jou, hè. En dat zijn echt dingen dat ik nu denk van ja, dat zou ik echt, als je, juist ook als ik me verplaats in een van mijn 2 oma's die zoveel heeft met smaak, weet je wel, dan deel juist de vreugde en de passie die je hebt voor eten zonder, bij haar zat er dus blijkbaar ook gewoon een bepaald oordeel of schaamte over, dat je zo kan genieten van de weelderigheid van een volle tafel met eten.
Dat doet me denken aan mijn andere oma, dus niet de oma van de appeltaart. Maar mijn andere oma, die heb ik helaas een stuk korter gekend. Maar die hield ook heel erg van eten en die was ook altijd bezig met lekker eten koken. Maar ook zij was altijd aan de lijn. Ja. En altijd, weet je wel, dan maakte ze voor andere mensen heerlijk eten. En dan zat ze zelf aan een cracker met huttekezen.
Ja.
En ook gewoon niet te genieten, zeg maar. Mm. Als in dat ze er niet van genoot, niet dat zij niet te genieten was. En wat je net ook zegt, dat doet mij ook gewoon denken aan voorvallen. Bijvoorbeeld dat van de oppas mijn zus wel een Snickers of een Mars mocht kiezen uit de snoeptrommel. En ik niet, want ik moest op mijn gewicht letten, weet je wel.
Ja.
Ik mocht dan een gezond koekje of een appel.
Ja.
En het is gewoon echt... Dat soort dingen gebeuren gewoon nog steeds.
Ja.
En ik denk niet dat mensen heel goed beseffen hoeveel impact dit kan hebben.
Ja, ik denk dat het eigenlijk altijd begint met, weet je wel, we zijn mensen. Hè? We zeggen soms dingen die gewoon, weet je wel, waar je niet altijd over nadenkt en die kwetsend kunnen zijn. Maar ik denk de dingen die jij negatief denkt over iemand anders of over iemand anders zijn lichaam of wat iemand eet, dat heeft eigenlijk altijd te maken met wat jij jezelf gunt of wat jij denkt
vaak
over
wel
jezelf.
En, absoluut.
En daar ben jij ook wel echt een grote advocate van, wees een beetje liever bij jezelf, want dat is eigenlijk alles waar het mee begint. En als je een goed verschil wil maken in de wereld, op welk vlak dan ook, dan is het gewoon heel belangrijk dat je ook goed voor jezelf zorgt. En Ja,
want liever. Ja, ik denk niet dat je geen positief verschil kan maken. Dat zeg jij ook niet nu hoor. Maar ik denk niet dat je geen positief verschil kan maken als je er niet bent voor jezelf. Dat is net als van dat mensen zeggen, ja, je kan pas van een ander houden als je echt van een ander houdt. Nou, dat is gewoon niet waar. Want mensen kunnen jou ook andersom helpen om van jezelf te houden, terwijl je heel veel van hun houdt. Maar ik denk inderdaad ook dat heel veel mensen dit eigenlijk doen uit een soort verkapte liefde. Omdat ze zelf bijvoorbeeld weten hoe de wereld omgaat met mensen die dik of dikker zijn. Of mensen die er anders uitzien dan gemiddeld. En of dat ze zelf die pijn heel erg hebben gekend en dat ze je daarvoor willen behoeden. Ja. Maar dat is eigenlijk natuurlijk precies de omgekeerde wereld. Ja. Want wij moeten ons niet aanpassen aan de wereld. De wereld moet zich aanpassen aan hoe wij gewoon zijn.
Als mens, ja.
En dat, ja, en dat is wat het zo moeilijk en twisted maakt.
Ja, je noemde aan het begin van ons gesprek al eerder over smaak als wapen, weapon of choice. In de strijd naar een betere wereld heb jij jouw eigen weapon of choice volgens mij. Heb je er ook een tattoo van?
Klopt, ja, misschien, op mijn been.
Ja, misschien is jouw weapon of choice inmiddels over tijd al wel een beetje veranderd of uitgebreid. Kun je daar iets meer over vertellen?
Ja, zeker. Wat een leuke vraag. Inderdaad, ik had heel lang één weapon of choice. En dat ik heb hem letterlijk ook een garde op mijn been staan met weapon of choice erbij getatoeëerd. Want heel lang was mijn weapon of choice eigenlijk eten. Wat ik met taarten van Janssen deed, was dus echt proberen mensen te overtuigen van dat plantaardig eten of vegan eten super lekker kan zijn. Dat je niks op hoeft in te leveren. Dus ik heb een tattoo op mijn been van een garde met daarbij weapon of choice. Maar het is inderdaad, mijn wapenarsenaal is een beetje uitgebreid de afgelopen jaren. Voor mijn gevoel zit het ook nog steeds, want wanneer het een beetje kan dan bak en kook ik ook nog steeds heel graag bijvoorbeeld voor mijn vrienden. Of nou ja, voor iedereen die maar wil proeven, zeg maar. Lukt alleen niet meer zo heel vaak. Door mijn gezondheid nu. Maar tegenwoordig is eigenlijk mijn pen en mijn stem ook echt mijn weapon of choice geworden. Ik hou heel erg van schrijven. En ik ben ook heel blij dat ik door te schrijven vaak ook uiting kan geven aan dingen die voor mij belangrijk zijn. Dat doe ik bijvoorbeeld in de stukken die ik heb geschreven voor onder andere One World. En meer recentelijk ook voor Recto Verso. Dat is een Vlaams een magazine, zoals ze dat daar zo mooi noemen. Mm-hmm. Maar ook zeker door te spreken en door interactieve lezingen of trainingen, of zeg maar meer, dat is wat interactiever, hoop ik ook echt mensen iets bij te kunnen brengen, maar ook te kunnen overtuigen of het gesprek aan te gaan en overtuigingen te kunnen veranderen om zo hopelijk de wereld gewoon wel echt inclusiever te maken. Want dat is wel een soort rode draad in mijn leven, dat ik het onrecht in de wereld, ik hoop dat gewoon een heel klein beetje te kunnen verminderen door wat ik doe. Mm. En er in ieder geval niet aan bij te dragen. En daar heb ik nu verschillende wapens inderdaad voor, die ik wel op een compassievolle manier, hoor, op een liefdevolle manier inzet.
Ja, het is ook wel leuk dat je je stem zegt, want je noemde jezelf vroeger altijd de zingende bakker.
Ja, klopt.
En daar kon ik me een hele lange tijd ook zo enorm mee identificeren. Ik dacht altijd, ja, yeah, that's me too.
Wat heerlijk.
Ja, want jij hebt zangopleiding gehad, toch?
Ja, klopt. Ik heb oorspronkelijk conservatorium gedaan, jazz en pop, in Arnhem, aan Artes. En toen als ik daar was ik afgestudeerd, dacht ik, nou, laat ik een vegan bakkerij beginnen. Dat was een heel logische overgang. Ik heb nog een hele tijd ook muziek gemaakt en ik zing nog altijd heel veel. En ik heb toevallig nou mijn piano weer op een makkelijke plek neergezet, want ik wil heel graag weer liedjes schrijven en het podium op.
Ja.
Dus wie weet komt de zingende bakster nog terug.
Ah, top. Ja, je laat ook zien dat je door dicht bij jezelf te blijven de meest blijvende impact kan maken. Hoe ziet dat er in de praktijk uit?
Ja, dat ziet er al uit als in dat ik heel erg probeer mijn leven te leven op de manier die ik ook preach, zeg maar. En waarmee ik zoveel wil zeggen als, ik vind bijvoorbeeld dat het idee van professionaliteit, zoals wij dat vaak voor ons zien, strak in het pak en geen spelfouten en nou ja, alles wat we maar voor ons zien als we denken aan een professioneel iemand. Dus vooral ook altijd heel zakelijk en ook altijd heel wit, heel toevallig en heel dun. hoeft aan zich niks mis te zijn, maar ik ben niet dun en ik ben gehandicapt en ik ben chronisch ziek. Dus ik zou eigenlijk sowieso al niet kunnen voldoen aan het beeld wat wij hebben van een gezonde, vitale medewerker. Mm-hmm. Dus ik probeer ook daarin gewoon dan maar te laten zien hoe ik de wereld liever voor... Zeg maar, ik probeer de wereld te leven waar ik aan wil werken of die ik graag voor me wil zien. En dat betekent dat ik veel meetings vanaf de bank of soms wel eens vanuit bed doe. Ook met echt grote klanten, waar ik zelf ook altijd nog over een drempel heen moet. Als je bijvoorbeeld met de Rijksoverheid gaat bellen, ja, dan ben ik gewend of eerder geneigd, moet ik dan zeggen, om een blouseje bijvoorbeeld aan te doen en mijn make-up te doen en mijn haren strak te doen. Maar ja, zo zit ik er gewoon niet bij. En dat kan ik ook letterlijk niet de hele tijd opbrengen. Dat kost me te veel energie en dat lukt vaak ook niet. Soms heb ik zoveel pijn dat ik alleen maar vanaf de bank kan werken of zelfs vanuit bed. Dus dan probeer ik daar, zeg maar, to show up as my authentic self. En ik geef al mijn toegankelijkheidsbehoeften altijd goed aan. Dat vind ik makkelijker in zakelijke settings dan in persoonlijke settings. Maar ik word er wel beter in. Maar ik probeer dat dus ook, die wereld te leven voor, want onderdeel van Studio Stoofpot is een sprekersbureau. En ik probeer dat ook echt dan voor onze sprekers zo te doen. Ik probeer ervoor te zorgen dat ze hun hele zelf kunnen zijn bij ons en dan ook bij onze opdrachtgevers. Nou, dat is gewoon soms moeilijker. Mm-hmm. Over het algemeen gaat het goed, maar daar heb je gewoon minder invloed op. En zo probeer ik, dit zijn maar een paar voorbeelden, maar zo probeer ik, zeg maar, in hoe ik leef, te leven volgens hoe ik graag de wereld zou zien. Mm. En dat lukt echt niet altijd, maar soms wel. En daarin probeer ik gewoon, in dat geval dus zo dicht mogelijk bij mezelf te blijven, geen rol te spelen. En daarin denk ik dat je uiteindelijk de meeste impact kunt maken, want anders hou je het toch niet vol.
Dus geen professional cosplay.
Nee, want zo voelt het echt voor mij. Zo voelt het echt voor mij alsof ik aan het cosplayen ben als een professioneel persoon.
Ja, zo voelt het voor mij ook vaak als een toneelstuk inderdaad dat je opvoert. En for what eigenlijk?
Ja, dat. Maar weet je, wat het ook is, als je met mensen over gaat praten, dan vinden heel veel mensen dit ook, hè? Mm-hmm. Dus wie is er nou werkelijk geholpen met dat idee van professionaliteit? Ja. Want ik denk namelijk helemaal niet dat wij de uitzondering zijn.
Nee,
ik denk dat
niet.
Heel veel mensen liever meer als zichzelf, zeg maar... Ik zit zo soms met Engelse term in mijn hoofd, to show up, zeg maar. Ten tonele zouden willen komen, snap je? Dus ik... Dat kan je ook vertalen naar letterlijk alle concepten. Dus ook, weet je wel, body shaming en food shaming en zo. Letterlijk niemand heeft er iets aan. Behalve de dieetindustrie. En in dit geval misschien het bedrijf waarvoor je werkt.
Ja, dit is ook iets wat jij heel mooi in je boek uitlegt. Dus als je zelf ook een steentje bij wilt dragen om een positief verschil te maken, maar weet je niet zo goed waar je moet beginnen, dan kan ik je van harte aanbevelen om Lisa's boek Laat Je Horen te lezen of te luisteren, want dat kan ook. En waar kunnen we nog meer lezen en luisteren over jou en alle mooie dingen die je doet, Lisa?
Yes, dat kan sowieso bij Studio Stoofpot. We zijn overal gewoon @studiostoofpot en via studiostoofpot.nl kan je ook iets meer over ons lezen. En ook over al onze super vette sprekers, want we hebben echt fantastische sprekers en er komen er ook nog een aantal bij binnenkort. En verder ben ik op Instagram actief als Big Vegan Sister. Daar ben ik op dit moment even niet super actief op Instagram, maar ik ben er wel gewoon. Ik deel af en toe wat in mijn stories en soms een post. En je kan mijn podcast ook terugluisteren, want ik heb al best veel afleveringen online staan, Big Vegan Sister, de podcast. Dus daar ben ik een beetje te vinden op internet.
Ah, superleuk. Ja, ik wil jou bedanken dat je vandaag met mij het spits af wilde bijten voor de online podcast. Ik vond het superleuk.
Ja, dankjewel Jamie. Ik vond het ook echt heel leuk en echt heel erg fijn. En dankjewel ook dus dat jij mij tegemoet komt in mijn access needs eigenlijk, mijn toegankelijkheidsbehoeften, door dit online te faciliteren. Dat vind ik echt heel fijn, dankjewel.
Heel graag gedaan. En voor de luisteraars, wederom bedankt voor het luisteren. En tot ziens bij de volgende aflevering van Once Upon a Taste podcast.
Heb jij de smaak te pakken? Abonneer je dan op deze podcast, zodat je geen enkele aflevering hoeft te missen. Volg me op Instagram @onceuponatase.podcast of neem een kijkje op www.onceuponatase.com. Heb jij een mooi verhaal die je graag wilt delen? Een short story om voor te lezen of misschien een interessante vraag of gespreksonderwerp? Laat het me dan weten via info@onceuponatase.com. Tot de volgende keer bij Once Upon a Taste, een podcast die smaakt naar meer.